Een mededeling, gemeente, met betrekking tot de zondagsschool. Vanmiddag zal er geen zondagsschool zijn. Kerstfeest met de kinderen zal plaatsvinden morgenmiddag, tweede kerstdag, om 3:00. Allen hartelijk welkom. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 98, de versen 1 en 2. Psalm 98, de versen 1 en 2 zingt een nieuw gezang de Heere, de grote God die wonderen deed. En het tweede vers, hij heeft gedacht aan zijn genade. 98, vers 1 en 2. We luisteren nu naar het lezen van de wet des Heren en in aansluiting op de lezing van Gods wet willen we zingen uit de 89ste psalm, het 13e vers. Psalm 89 vers 13, ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad zolang de hemel zelf op vaste pijlers staat. Maar zo zijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kan baten. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Dat is het 13e vers van Psalm 89, waarna de schriftlezing volgt, die u deze morgen kunt vinden in het eerste hoofdstuk van het Nieuwe Testament, Matteüs hoofdstuk 1. Schriftlezing is uit Matteüs 1, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 89, het 13e vers. En God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Matteüs 1. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac en Isaac gewon Jacob en Jacob gewon Juda en zijn broeders. En Juda gewon Fares en Zara bij Tamar en Fares gewon Esrom en Esrom gewon Aram. En Aram gewon Aminadab en Aminadab gewon Nahasson en Nahasson gewon Salmon. En Salmon gewoon Boos bij Rahab en Boos gewoon Obed bij Rut en Obed gewoon Jesse. En Jesse gewoon David de koning en David de koning gewoon Salomon bij degene die Uria's vrouw was geweest. En Salomon gewoon Roboam en Roboam gewoon Abia en Abia gewoon Aza. En Aza gewoon Jozafat en Jozafat gewoon Joram en Joram gewoon Ozias. En Ozias gewon Joatam, en Joatam gewon Achas, en Achas gewon Ezekias, en Ezekias gewon Manasse, en Manasse gewon Amon, en Amon gewon Josias, en Josias gewon Jechonias en zijn broeders omtrent de Babylonische overvoering. En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salathiel, en Salathiel gewon Zorobabel. En Zorobabel gewon Abiud, en Abiud gewon Eljakim, en Eljakim gewon Azor. En Azor gewon Sadok, en Sadok gewon Achim. En Achim gewon Eliud. En Eliud gewon Eleazar, en Eleazar gewon Matan. En Matan gewon Jacob. En Jacob gewon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Al de geslachten dan van Abraham tot aan David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is, door de profeet zeggende: Ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Immanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan opgewekt zijnde van de slaap deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had. En heeft zijn vrouw tot zich genomen en bekende haar niet totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had. En heette zijn naam Jezus. Tot zover de schriftlezing in dit ogenblik. Het woord van God wat we deze morgen op deze eerste kerstdag samen willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte, Matteüs 1, vers 21, waar we het woord van God in onze tekst lezen: En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. We worden eerst geroepen om aan een drietal kinderen van de gemeente het sacrament van de heilige doop te bedienen. En daarom willen we eerst het formulier voor de bediening van de heilige doop met u lezen. Het formulier voor de heilige doop. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zovelen als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien, en door uw heilige geest, uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik uw ouders verzoeken op te staan om te antwoorden op de vragen die in het formulier aan u gesteld worden. Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vaders en de moeders zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is uw antwoord? Ouders, het is voor u een bijzonder ogenblik. U mag uw kind ten doop houden de morgen van deze eerste kerstdag. En dat is altijd een bijzonder ogenblik. Het is voor u allen niet de eerste maal dat u een kind ten doop mag houden. Maar telkens opnieuw, wanneer we de woorden van ons oude formulier op ons in laten werken, worden we eraan herinnerd wat een grote verantwoording het is om kinderen ten doop te houden en te beloven ze op te voeden in de leer van het woord van God. Wij zijn tot deze dingen niet bekwaam. Ik hoop dat u dat ook persoonlijk zo mag zien en mag inleven. Opdat we voor de bekwaamheid die we nodig hebben, de wijsheid die we nodig hebben, mogen vluchten tot hem die de God van het verbond is. Het is een bijzonder ogenblik omdat uw kind gedoopt mag worden. De doop is altijd iets waar veel in ligt opgesloten. Er wordt in de doop aan ons voorgehouden dat wij en onze kinderen onrein zijn. Kinderen des torens, dat staat zo aangrijpend aan het begin van ons formulier. Wij en onze kinderen moeten gewassen en gereinigd worden. Dat kan alleen in hem die kind geworden is, geboren is zonder zonde, geboren is als de Zoon van de levende God. Ouders, ik hoop en ik verwacht dat u uw kind, uw kinderen, altijd voor zult houden dat ze reiniging nodig hebben. De reiniging in het bloed van de Heere Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Ik hoop ook dat u ze voorhoudt dat die reiniging alleen in hem te vinden is. Dat u uw kinderen vertelt om niet te rusten voordat ze die reinigmakende kracht van het bloed van hem die gestorven is, die ook eens geboren was in Bethlehem, voordat ze de kracht van dat bloed voor eigen hart en eigen leven kennen. Ouders, daarop te wijzen, daar uw kinderen in alle eenvoud telkens aan te herinneren, is een van de grote taken die God op uw schouders legde. Vergeet u het niet. Daarvoor bent u aan de Heere verantwoordelijk. Vergeet u het ook niet. Daarbij wil de Heere uit vrije genade, op het gebed, hulp en kracht schenken. Genade en wijsheid geven. En het is mijn hartelijke wens en bede dat God, de Drie-enige, u en uw kinderen dat in rijke mate schenken mag. Dat zij zo. Gemeente, we willen nu zingen uit Psalm 105, het vijfde vers. Daarna zal de bediening van de Heilige Doop plaatsvinden. En mag ik u verzoeken, na de bediening van de Heilige Doop, staande te zingen de zegenbede uit Psalm 134, vers 3. Dat is Heeren zegen op uw daal. Dus eerst Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. Daarna de doopsbediening en vervolgens zullen we staande zingen Psalm 134, vers 3.
Marinus Willem, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Gijsbertus Benjamin, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Johanna, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Yeah.
Eindigen we deze plechtigheid met het dankgebed van het formulier en vragen we de Heere om zijn zegen voor het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U, dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw enige geboren Zoon en alzo tot Uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden U ook door Hem, Uw lieve Zoon, dat Gij deze kinderen met Uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die Gij deze kinderen en ons alle bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om U en Uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heere, getrouwe verbonds Jehovah, wij buigen ons neer voor U, smekend of U dat in genade wil doen in het leven van deze ouders en ook van de kinderen die U hen opnieuw toevertrouwde. Heere, wil U deze ouders gedenken bij het opvoeden van de kinderen die U hen schonk. Geef dat ze veel op gebogen knieën om genade en wijsheid mogen smeken die ze bij de opvoeding nodig hebben, die ze ook persoonlijk nodig hebben. En wil U genadig alles vervullen met Uzelf. Denk ook aan deze kinderen die op deze eerste kerstdagmorgen het sacrament van de heilige doop ontvingen. Heere, zij zijn gedoopt. Gedoopt omdat ze kinderen zijn die in zonde ontvangen en geboren zijn. Gedoopt omdat ze de reiniging van U nodig hebben. Dat wil de doop ook aan hen zeggen. Heere, zou U genadig de reiniging, de vergeving, waarvan het doopwater spreekt, in hun hart willen schenken. Dat ze U mogen leren kennen. Dat ze U mogen leren vrezen. Wil U in het leven van deze kinderen genadig werken met Uw woord en met Uw geest. Heere, wil werken in de harten van jongeren, van kinderen in het midden van de gemeente. Ja, ook van de ouderen. We bidden van U, nu we deze morgen allen aan onze eigen doop zijn herinnerd. En voor zover we ouders zijn, aan het moment zijn herinnerd waarop we ons ja-woord gaven in het midden van de gemeente. Heere, breng die dingen thuis. Dat we beseffen wat de doop betekent. Dat we de doop maar niet als iets uiterlijks of iets gemakkelijks beschouwen, maar dat de dingen die in de doop betekend en verzegeld zijn, op ons hart gebonden zijn en ze ons mogen uitdrijven tot U. Wil U dat bijzonder doen op deze dag, nu we de geboorte gedenken van het kind dat zonder zonde geboren werd, dat volmaakt was. De Heere Jezus Christus, die geboren is in een beestenstal en daar in een kribbe werd neergelegd. Die als een volmaakt kind op deze aarde kwam, opdat Hij zondaren zou zalig maken. Heere, wanneer we vanmorgen het evangelie van zijn geboorte en van zijn naam, de naam die Hij bij zijn geboorte ontving, mogen overdenken, wil U geven dat onze namen en de namen van onze kinderen bedekt mogen worden door die ene naam. De naam waardoor zondaren kunnen, moeten zalig worden. Heere, wil U de kracht van die naam en de waarde van die naam de onuitsprekelijke grootheid van die naam ons op het hart binden, opdat we verstaan dat wij hem, die deze naam draagt, nodig hebben. Heere, ontdek ons dan aan onze zonde, opdat we gaan zien dat wij zonde hebben, dat de zonde verworteld ligt in ons leven, dat we niet alleen zonde doen, maar dat we verloren zijn, zonde zijn. Wil u ons geven dat we het mogen zien, vanmorgen zoals we hier in de kerk zijn, dat ons leven verloren ligt. Heere, breng dat thuis, opdat we het beseffen. En opdat we het met de tollenaar van ouds ook vanmorgen zeggen. O God, wees mij de zondaar genadig. Zou u in die grote nood, Heere, ook dan de naam van de Heere Jezus Christus ons willen voorhouden. Opdat we die naam gaan spellen. Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Geef, Heere, dat die naam dierbaar mag worden voor mensen die arm zijn in zichzelf. Geef dat uw kinderen die naam meer en meer leren spellen om de schatten, om de grootheid van die naam te leren kennen. Wil ons een mond en een tong geven om het wonder van deze geboorte en van deze naam te vertolken. Heere, zonder uw geest zullen we de geheimen van het woord van vanmorgen niet kunnen vertolken. Maar wilt u ons met uw geest vervullen en wil u ons leiden in het spreken, opdat uw woord mag komen met kracht, scherp, waarschuwend, maar ook bemoedigend en vertroostend, in alle liefde, in eeuwige liefde, gedragen door zondaarsliefde. Leer ons ook luisteren, open onze oren, open onze harten, opdat we verstaan, en de boodschap niet alleen mogen begrijpen. Maar Heere, wil u geven dat uw woord zo met kracht door mag dringen tot in het binnenste van ons leven. Dat het woord zijn werk mag doen. Toegepast mag worden. Door de werking van uw geest. We bidden dat alles niet omdat wij iets verdienen. Want vanmorgen, nu we staan rond het zichtbaar evangelie en bijeen zijn voor het hoorbaar evangelie, moeten we het belijden dat al deze zegeningen onverdiend zijn. Dat wij door onze zonde zelfs op de minste zegen geen recht kunnen laten gelden. En daarom bidden we van u, Heere, wil u niet met ons doen naar onze zonde en naar onze schuld, maar wil u ons aanzien in de Zoon van uw liefde, de Zoon wiens naam Jezus is, die een volk zalig maakt dat niet anders heeft dan zonde. We vragen het om zijnentwil. Amen. We willen nu zingen, gemeente, uit Psalm 111, het tweede en het vijfde vers. Psalm 111, de versen 2 en 5. Willen we samen zingen terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 111, vers 2. Des Heeren werken zijn zeer groot. En het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. 111, 2 en 5. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, willen we zingen het derde vers van de lofzang van Maria. De lofzang van Maria, het derde vers. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt door al de nageslachten. Dat is het derde vers van de lofzang van Maria. Geliefde gemeente, als een kind geboren wordt, wordt aan dat kind een naam gegeven. Dat is heel gewoon. Meestal hebben de vader en de moeder lang voor de geboorte van het kind over de naam nagedacht. Zo zal de baby heten als het een jongetje wordt, zoals het een meisje is. Soms is het een heel bekende naam. Een naam die in de familie al vele malen voorkomt. Soms is het zomaar een naam. Een naam die mooi is. Een naam die misschien ook in de Bijbel genoemd wordt. Maar in elk geval, als een kind geboren wordt, wordt aan zo'n kind een naam gegeven. Dat moet ook, want hoe zouden we elkaar anders van elkaar kunnen onderscheiden? Ook de Heere Jezus Christus heeft toen hij geboren werd een naam ontvangen. Maar laten we heel nadrukkelijk zeggen, die naam is niet hier op aarde uitgedacht. Dat werd niet aan Jozef of aan Maria overgelaten, welke naam ze aan het kind zouden geven. Die naam is in de hemel uitgedacht. En die naam wordt ook door de hemel gegeven. God zelf heeft door een engel die naam bekendgemaakt, zowel aan Maria, toen de engel Gabriel tot haar zei, zijn naam zal Jezus zijn. En ook aan Jozef wordt hier in dit hoofdstuk in een droom door een engel de boodschap gegeven en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Waarom was het zo belangrijk dat die naam, die zo speciaal van de hemel gegeven is, dat die naam aan de zaligmaker werd gegeven? We hopen daar iets van te zien als we over deze diepe en rijke woorden uit onze tekst na gaan denken. Thema is: en gij zult zijn naam heten Jezus. We letten allereerst op de wijze waarop die naam gegeven wordt. Ten tweede het werk wat in die naam geopenbaard wordt. En ten derde de waarde die in die naam gezien wordt. En gij zult zijn naam heten Jezus. Ten eerste de wijze waarop die naam gegeven wordt. Ten tweede het werk wat in die naam geopenbaard wordt. En ten derde de waarde die in die naam gezien wordt. In deze bekende woorden uit het begin van het Matthäus-evangelie ontmoeten we Jozef. Hij wordt ons als het ware voorgesteld als een man afkomstig uit het oude koningshuis van David. Eigenlijk is hij dus een prins van koninklijke bloede. Maar van de luister van Davids koningshuis, waartoe deze Jozef behoort, is weinig meer overgebleven. Jozef is timmerman. En hij woont niet in Jeruzalem of in Benjamin, maar woont ergens ver in het noorden, in het onbetekenende stadje Nazareth. Daar, zo lezen we, heeft hij een jonge vrouw ontmoet, Maria. Ook zij was uit het geslacht van David. Die beiden hadden elkaar lief gekregen. En nu waren ze ondertrouwd. Als we Jozef echter in deze woorden uit het begin van het Matthäus-evangelie ontmoeten, is hij helemaal niet gelukkig. Integendeel, zijn hart wordt verscheurd door een onzegbaar leed. Jozef is eigenlijk in zijn liefde voor Maria diep gekwetst. Want wat is er gebeurd? Een aantal maanden geleden is Maria zo plotseling weggegaan. Een verre reis naar het zuiden. Naar haar nicht Elisabeth. Die getrouwd was met de priester Zacharias. En die nicht Elisabeth woonde ergens in het zuiden, in Judea ten zuiden van Jeruzalem. En daar bij Elisabeth en Zacharias is Maria 3 maanden gebleven. En nu ze eindelijk teruggekomen is, is langzaam de verschrikkelijke werkelijkheid tot Jozef doorgedrongen. Maria zal moeder worden van een kind waarvan hij, Jozef, niet de vader is. Nee, we lezen duidelijk in dit hoofdstuk dat Jozef op dit ogenblik nog niet weet dat Maria de moeder zou worden van de Heere Jezus Christus. Kanttekeningen, zinspelen daar ook op. Waarschijnlijk had Maria niet over haar grote geheim gesproken. Kon ze ook niet over dat grote geheim spreken. Want hoe zou ze het aan iemand uit kunnen leggen? De schrift geeft er aanleiding toe om te zeggen dat ze alle dingen had overgegeven aan de Heere. Tot wie ze gezegd had: ziet, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. In elk geval, Jozef, hij kon het niet begrijpen. Hij kon het niet verklaren. En we kunnen misschien iets aanvoelen van zijn verbijstering. Wat moest hij doen in deze pijnlijke, verdrietige omstandigheden? Want we moeten bedenken, gemeente, dat de ondertrouw in die tijd in Israël van heel diepe betekenis was. Wanneer jonge mensen ondertrouwd waren in die dagen, waren ze voor de Joodse wet al zo sterk aan elkaar verbonden, alsof ze getrouwd waren. Het huwelijk moest nog plaatsvinden. Maar ondertrouw gold in dit opzicht al even sterk als de huwelijksband, dat wanneer je een ondertrouw verbrak, dat werd als echtbreuk beschouwd. En in dit geval leek het er in allerlei dingen op dat Maria aan Jozef ontrouw geworden was. En nu kon Jozef twee dingen doen. Hij kon haar aanklagen wegens ontrouw. En Maria zou dan voor de rechter moeten komen. En misschien wel gegeeseld worden. Als ze nog geleefd hadden onder de vrije staat Israël, waarin de wetten van Mozes tot op de letter gehandhaafd zouden worden, zou ze zelfs gedood moeten worden door steniging. Jozef kon ook iets anders doen. Hij kon Maria een scheidbrief geven en haar heimelijk stilletjes wegzenden. Dan bleef de rechter er buiten. Dat zou ook het minst pijnlijk zijn voor Maria. En na lang getobt te hebben, heeft Jozef die beslissing genomen. Hij zal haar een scheidbrief geven en haar stilletjes heimelijk wegzenden. En juist als die beslissing in zijn hart genomen is, als zij daar tot op zekere hoogte waarschijnlijk vrede mee vindt, dat zal ik doen. Op dat ogenblik komt de Heere. De Heere komt altijd op zijn tijd. En als de Heere komt, is het ook altijd precies op tijd. De Heere komt door een engel te zenden die in een droom aan Jozef verschijnt. En die engel stelt hem gerust en zegt: Jozef, wees niet bang om Maria tot vrouw te nemen. En de engel begint uit te leggen wat er gebeurd is. Nee, Maria heeft geen ontrouw gepleegd. Heeft de liefde van Jozef niet besmeurd. Tegendeel. Het kind wat Maria verwacht is uit de Heilige Geest. Is de komende Messias. De komende Davidszoon. De komende Davidszoon die het volk verlossen zal. Nee, omdat hij de Messias is, kan hij niet geboren worden uit Jozef als de zoon van Jozef. Want hoe kan een zoon van een zondige vader, van een zondige Jozef, de volmaakte verlosser zijn die Gods volk bevrijden zal van zonde en ongerechtigheid? Dat is onmogelijk. Want de zoon die Maria verwacht, zal de zoon van God zijn. Maar toch krijgt Jozef een taak. Ook al zal hij niet letterlijk de vader zijn van het kind. Toch wordt aan Jozef de taak opgelegd dat hij volgens de wet de vader van de Heere Jezus Christus zal worden. En als vader zal optreden. En weet u waarin dat duidelijk wordt? Dat Jozef, al is hij de vader niet van deze zoon van God, toch voor de wet als vader gaat optreden, wel de engel zegt: gij zult hem een naam geven. Dat was de taak van de vader. En Jozef ontvangt als vader de taak, vader naar de wet, om Christus Jezus de naam te geven. Gij zult zijn naam heten Jezus. En we hebben er al op gezinspeeld, gemeente, dat het blijkbaar van het grootste belang is dat de Heere Jezus Christus die naam ontvangt. De Heere laat het niet aan Jozef of aan Maria over om een naam te kiezen voor het kind. Het wordt herhaaldelijk in de Bijbel gezegd: gij zult zijn naam heten Jezus. Waarom was die naam dan zo bijzonder? Ach, als we alleen naar de buitenkant kijken, dan was die naam Jezus niet eens zo'n bijzondere naam. Het was een naam die in die dagen zo vaak gegeven werd. Het was dezelfde naam als de oudtestamentische naam Jozua. En die naam betekent de Heere redt of de Heere maakt zalig. Het was de naam die gedragen werd door verschillende mensen in het Oude Testament. En we weten wel van de Jozua die als opvolger van Mozes het volk uit de woestijn, het beloofde land, binnenbracht. We weten misschien ook van die andere Jozua, die leefde in de tijd na de Babylonische ballingschap, die als hoge priester optrad in de tijd van Zerubabel en in de tijd van de profeten Haggai en Zacharia. Inderdaad, Jozua, Jezus, was een gewone naam. En als ouders die naam aan hun kind gaven, dan lag er iets in van een gebed, iets in van een verwachting. Heere, dat heil van u, die zaligheid van u, waarvan de naam van mijn kind spreekt, laat die in het leven van mij en van mijn kinderen geopenbaard worden. Jozua, de Heere, maakt zalig. Het was als een wens, als een gebed, als een uiting van diep verlangen. Heere, laat die zaligheid in ons leven, in het leven van onze kinderen, werkelijkheid mogen worden. En toch, ook al was die naam niet ongewoon, dit keer, nu de hemel aan Jozef bekend maakt, gij zult zijn naam heten Jezus, is het bijzonder. En wel heel bijzonder. Het is goddelijk wat ons hier wordt voorgehouden. Dat wordt niet alleen duidelijk als we erop letten dat het een engel is die deze naam geeft, afkondigt aan Jozef. Maar ook als we de tekst heel goed lezen. Er staat, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. In de grondtekst wordt op het woordje hij de volle nadruk gelegd. Hij zal het zijn die zijn volk zalig maken zal van hun zonden. Met andere woorden, hij is de zaligmaker. De naam Jezus wordt aan de Heere Jezus gegeven. Nee, niet maar omdat hij staat in de lijn van Jozua van het Oude Testament. Niet maar als een wens of als een verwachting. Maar omdat hij het is die Gods zaligmaker is. Dat wordt door de engel nadrukkelijk gezegd. Als Jozef deze boodschap ontvangt. Hij zal het zijn die zijn volk zal zalig maken. Want al is het waar dat soms heel, soms in de Bijbel mensen verlosser genoemd worden, richter of een koning, toch is het zalig maken. Het zaligmaker zijn in de Bijbel altijd weer toegeschreven, niet aan mensen, maar aan God. Mag ik 1 of 2 teksten noemen uit die grote oud-testamentische profetie van Jesaja, waar de Heere zelf zegt, ik ben de Heere en er is geen heiland behalve mij. En dan wordt hetzelfde woord gebruikt, geen verlosser behalve mij. En even later in datzelfde boek van Jesaja, nu in hoofdstuk 45, wordt gezegd, wie heeft het van toen af verkondigd? Ben ik niet de Heere? En is er geen God meer behalve mij? Een rechtvaardig God en een heiland? Niemand is er dan ik. Een verlosser, een heiland, dat is de Heere. De Heere alleen verlost zijn volk, is de heiland van zijn volk, zegt de profeet Jesaja in de naam van God. En als we dat in gedachten houden, wordt onze tekst een tekst vol diepte en een tekst vol onderwijs. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij is het die zijn volk zalig maken zal van hun zonden. Zalig maken. Heiland zijn is Gods werk. Dat wordt in de schriften aan God toegeschreven. Dat betekent dat dit kind wat uit Maria geboren wordt en wat de naam Jezus ontvangen zal, de van God gezonde, de van God gegeven verlosser is. Dat hij de Messias, de Christus der schriften is. Hij is de verlosser, de van God gegevene. Hij is het die zijn volk zalig maken zal van hun zonde. Laten we dan ook de les daaruit onder ogen zien, gemeente. Dat betekent dat er buiten deze zaligmaker, deze Jezus die van God gegeven is, geen zaligheid is. Lezen we het niet in de aangrijpende prediking van Petrus in Handelingen 4. En de zaligheid is in geen ander. Want er is geen andere naam onder de hemel gegeven, waardoor we moeten zalig worden dan deze naam, de naam van Jezus, de van God gegeven zalig maken. En daarom moeten we op deze eerste kerstdagmorgen elkaar er maar heel indringend aan herinneren, dat wanneer wij denken over de zaligheid, en de zaligheid misschien zoeken in ons persoonlijke leven, dat we die zaligheid nooit kunnen vinden in iets anders of in iemand anders dan in deze ene naam. Wij kunnen niet zalig worden door onze eigen werken. We kunnen niet zalig worden door een zogenaamd gevoel van goedheid of van braafheid. We worden niet zalig door onze inzet voor de dingen van Gods koninkrijk. We worden niet zalig door een leven in overeenstemming met de voorschriften van het woord van God. We worden niet zalig door veel plichten te betrachten. We worden niet zalig door onze kerkgang. Al die dingen op zichzelf, hoe belangrijk ze ook mogen zijn, ze zijn niet middel waardoor wij zalig kunnen worden. Er is maar één naam waardoor we zalig kunnen worden, en dat is de van God gegeven verlosser, de van God gegeven zaligmaker Jezus Christus. Want er is geen andere naam onder de hemel gegeven. God heeft slechts één verlosser geschonken. En daarom ligt heel indringend en met klem de roepstem verborgen in onze tekst. Als deze de ene is, in wie en door wie God verlossen kan en verlossen zal. Gemeente, jonge mensen, laten we toch de zaligheid zoeken waar hij te vinden is. Laten we die zaligheid toch zoeken in die enige naam. Dat is het voornaamste eigenlijk op deze kerstdag. Om de zaligheid te zoeken. Om de zaligheid te zoeken zoals die geopenbaard is in Christus Jezus. Want laten we het niet vergeten, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wat betekent dat dan? Vraagt u. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Ach, dan stippen we weer iets aan uit deze diepe en rijke woorden. Hij zal Jezus heten, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Hoort u het? In de naam die de Heere Jezus krijgt als hij geboren wordt, als hij besneden wordt. Want dat was de dag waarop het kind zijn naam ontving. Daar wordt het woord zonde in genoemd. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. De komst van de Heere Jezus Christus in de kribbe. Daar kun je nooit over nadenken apart van de zonde. Dat heeft alles met de zonde te maken. De komst van de Heere Jezus Christus in de kribbe heeft te maken met de zonde van u en van mij, heeft te maken met de schuld van u en van mij, heeft te maken met de verlorenheid van deze wereld, heeft te maken met het verloren paradijs. Nee, als Christus de naam ontvangt, wordt de zonde niet verdoezeld of niet verzwegen. Wordt de schuld niet op een goedkope manier toegedekt. Dat gebeurt vandaag vaak met de viering van kerst heel dikwijls. Er wordt zoveel gezegd en zoveel gedaan. Maar waarvoor Christus eigenlijk kwam, dat is om de zonde te verzoenen en om zijn volk te verlossen van alle ongerechtigheden. Dat wordt met een dikke laag van feestelijkheid heel vlug toegedekt. En daarom zullen we vanmorgen die woorden van de levende God maar in al hun ernst en in al hun aangrijpendheid laten staan. Jezus de Christus is gekomen vanwege de zonde. Daarom moest hij mens worden. En hij is gekomen om met die zonde iets te doen. Om met die zonde wat te doen? Om zijn volk zalig te maken van hun zonde. Dat betekent dat hij kwam om de banden die er zijn in het leven van zijn kinderen met de zonde te verbreken. Hij verbreekt de macht van de zonde. Daarvoor is hij geboren. Daarvoor is hij gekomen als een kind in de kribbe. Om de band die er is van nature tussen zijn kinderen en de zonde, om die band te verbreken. Christus Jezus is gekomen om het verlorene te zoeken en om het zalig te maken. Hij is gekomen om zijn volk vrij te maken, zalig te maken van de banden van schuld en van dood en van vijandschap en van verlorenheid. Nee, we moeten het goed lezen. Er staat maar niet dat de Heere Jezus zou komen om de zaligheid mogelijk te maken en het dan aan mensen, kinderen zou overlaten of ze zo welwillend waren om die zaligheid te aanvaarden. Zo staat het er niet. Christus is niet slechts een zaligmaker die een weg opent, of die een zaligheid mogelijk maakt. Er staat dat hij zal. Daar zit de naam Jehovah in. Hij zal met onweerstandelijke kracht het volle werk van zaligmaken op zich nemen. Hij zal de zaligheid verwerven door straks naar het kruis te gaan. Maar hij zal de zaligheid ook heel persoonlijk toepassen door zijn geest in het hart van zijn volk te gaan werken. Hij zal volkomen zalig maken. Hij zal de zaligheid verwerven, maar hij zal ook persoonlijk de banden van dood en van nood verbreken. Wat gebeurt er dan als God door Jezus Christus zalig gaat maken van zonde? Maak daar een paar dingen over zeggen, zo heel kort. Dat betekent dat de Heere Jezus Christus, als hij zalig gaat maken, de blindheid van een zondaar gaat genezen. We zijn blind geworden door de zonde. Zo stekenblind dat we niet zien wie God is. Dat we niet zien wat onze diepste nood is. We zijn, zegt Ledeboer ergens, zo blind dat we onze blindheid niet eens beseffen. Dat is het ergste. Maar als de Heere door zijn woord en geest zalig gaat maken van zonde, gaat hij van die blindheid verlossen. Gaat hij ogen openen. Dan gaan we zien wie we zelf zijn. Dan gaan we zien wie God is. Dan gaan we zien wat nodig is om zalig te worden. Dan krijgen we geopende ogen. Dan gaan we zoeken de dingen die boven zijn. Dan gaan we zien dat er bij ons alleen maar tekort is. Dan gaan we met onze zonde, met de nood van ons leven vluchten naar de troon van Gods genade. Heere, red u mijn ziel. Dat is een van de dingen die de Heere doet. Wanneer hij gaat zalig maken van zonde, dan gaat hij de blindheid genezen, ogen openen.
Een ander ding is, als de Heere gaat zalig maken van zonde, dan gaat hij de vijandschap en het verzet in het hart verbreken. We lezen het in de Bijbel dat een mens door de zonde een brok vijandschap is tegen God en tegen vrije genade. Dat we de weg van de Heere niet zoeken en de weg van de Heere niet willen. Maar als de Heere gaat zalig maken van zonde, dan gaat hij die vijandschap verbreken. Dan worden vijanden verslagen. Dan wordt hun hart bereidwillig gemaakt, gewillig gemaakt. Dan wordt hun hart verenigd tot de vrezen van Gods naam. Dan zeggen ze net als Paulus op weg naar Damascus: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? De Heere verbreekt de vijandschap. Nog iets anders. Als de Heere zalig maakt van zonde, dan gaat hij tonen dat er bij hem vergeving is. Kijk, zondaren die iets van hun zonde hebben leren zien, die zien dat die zonde bergen zijn, hoge bergen. Bergen die je zelf niet weg kan krijgen. Maar de Heere laat het zien. Voor bergen van zonde die we zelf niet weg kunnen krijgen, heb ik een zaligmaker gegeven. En hij zal zijn volk zalig maken van hunne zonde. Hij is in staat en hij is bereid om die hele berg van zonde weg te nemen, weg te dragen en te werpen in de diepten van de zee. Hij zal zijn volk zalig maken van alle zonden. Stond het niet in de oud-testamentische belofte? Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Ja, als God in Christus gaat zalig maken van zonde, dan worden bergen van schuld, heuvels van vijandschap geslecht, dan wordt het alles een vlak veld. Dan komt de ruimte. Dan komt de ruimte omdat hij de banden van de zonde verbreekt, de schuld van de zonde wegdoet, de vloek van de zonde doodt. Dan komt de ruimte omdat hij van zonde zalig maakt. Mogen we van die zaligmakende genade, die in de naam van de Heere Jezus Christus ligt uitgesproken, mogen we daar iets van kennen? Is die kracht van Gods woord en geest, waardoor hij, de koning die geboren is, zijn volk zalig maakt, ook over ons leven, ook over onze ziel gegaan? Hebben we in de grote nood van ons leven hem nodig leren krijgen? Hebben we in de schaduwen van het woord hem leren zien als de ene naam gegeven onder de hemel waardoor we moeten zalig worden? Maar als we dat hebben gezien, dan heeft het kerstfeest voor ons diepere betekenis gekregen. Dan hebben we die naam Jezus ook persoonlijk leren spellen. Dan hebben we leren beseffen: Heere, ik ben een zondaar. Alles aan mij is bevlekt met zonde. Als u in het gericht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Dan vind je jezelf niets dan schuld. Maar toen heeft God door zijn woord die naam op het hart gedrukt. En toen ben ik waarde in die naam gaan zien, Jezus. Ik ben die naam gaan spellen, letter voor letter, Jezus. Hij gekomen, van de andere kant, uit de hemel gekomen. Vernederd, om zondaren zalig te maken. Ja, die naam geeft het moederhart hoop. Die naam geeft het schuldig hart rust. Die naam is balsem, zegt John Newton in een van zijn gedichten voor de wonden. Die naam heelt alle smart. Ja, maar zegt iemand, dat ken ik niet. Want het staat toch in de tekst, hij zal zijn volk zalig maken. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Jazeker, dat staat in de tekst. En dat betekent precies wat u denkt. Het betekent dat hij het volk, wat zijn eigendom is. Het volk wat hij lief heeft. Het volk van zijn keuze. Van zijn welbehagen. Dat volk zal hij zalig maken. Ja, maar daar sta ik buiten, zegt u. Staat u daar buiten? Zou u één ding vanmorgen niet willen vergeten? Hoe heeft de Heer Jezus zijn volk gevonden toen hij kwam om het zalig te maken? Vraag het eens aan iemand die de Heere kent. Hoe heeft hij u gevonden? Als mensen die goed waren. Als mensen die het erna gemaakt hadden. Als mensen die toch al een beetje heilig waren. Nee, als God zijn volk vindt, weet u waar hij ze vindt? Midden in de dood. Midden in de zonde. Hij vindt zijn volk. In al de duisternis, in al de vragen, in al de schuld, in al de verlorenheid, daar vindt hij ze. Spurgeon zegt in een van zijn preken over deze tekst. Als God zijn volk vindt, dan vindt hij ze niet met de sieraden van heiligheid en rechtvaardigheid, maar hij vindt ze in de duisternis van hun verlorenheid en van hun zonde. En daar kan deze grote koning nu werken. En ook al staat u nu overal buiten, zou u niet geloven dat hij nu machtig is om de grootste zondaar zalig te maken. Dat hij die mensen wil zoeken en wil vinden in hun verlorenheid. Ze daarop wil zoeken, ze daarop wil rapen. Dat hij machtig is en bereid is om zelfs de grootste zondaar van zijn zonde en ongerechtigheid te verlossen. Zou u dan deze koning niet aanroepen? Want mijn beste vriend, zijn naam, zijn roepnaam is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. De hemel heeft hem die naam gegeven, opdat we hem bij die naam zouden noemen. En opdat wij in alle eerbied hem bij die naam zouden aanroepen. Hoort u daar niet een bedelaar roepen, Bartimeus? Dat was zo'n man die de naam van de Heere Jezus aanriep. In al zijn blindheid, in al zijn nood. Jezus, gij zone Davids, ontferm u mijner. Zou dat niet het gebed op kerstmorgen dienen te zijn? Van u verloren zondaar. Van u, in uw duisternis, Jezus, zaligmaker, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Jezus, geboren in Bethlehem, Jezus, borg en zaligmaker, Heere Jezus Christus, ontferm u mijner. Hij wil aangeroepen worden. Hij wil gebeden worden. Want hij wil zalig maken mensen die niets anders hebben dan zonde en dan schuld. Hij wil ze zalig maken van hun zonde. Ziet u het niet? Dat is de waarde van die naam. Dat er in die naam licht opgaat. In die naam hoop oprijst. Dat die naam aangeroepen mag worden. Heere Jezus, Gij Zoon van David, ontferm U mijner. En de mensen zeiden tegen Bartimeus toen hij riep, stop maar met roepen, want de Heere Jezus die wil niet luisteren. Hij heeft het veel te druk, of dit of dat. Wat ze precies zeiden weten we niet, maar in elk geval ze zeiden het tegen hem, stop. Maar Bartimeus kon niet meer zwijgen, die riep door. Zonen Davids, Jezus, ontferm U mijner. Wat zou het een wonder zijn als er op deze kerstdagen een jongere, een oudere hier in ons midden niet meer kon stoppen om vanuit de nood van zijn leven die ene naam aan te roepen. Jezus, Zoon van David, ontferm U mijner. Dan zou het wonder van kerst zo heel persoonlijk betekenis kunnen gaan krijgen. Want wat Bartimeus tegen alle bezwaren in, tegen alle beschuldigingen in, de naam van de Heere Jezus blijft aanroepen, daar betoont de Heere Jezus toch maar waarvoor hij gekomen is. Dat hij gekomen is om het verlorene in hun schuld, in hun armoede, op te zoeken en zalig te maken. En dan zou u het ook vanmorgen mogen zien. Indien u zo voor God vernedert, niets bij uzelf kunt overhouden, dan alleen roepen om genade. Pleiten op wat in die ene naam geopenbaard is. Dan kan het meevallen. Dan zal het meevallen. Want zijn naam is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En hij doet geen halfwerk. Als zondaren uit de nood van hun leven hem mogen zien. De betekenis van zijn naam mogen zien. Die naam zo heilig, groot en goed. Dan gaat die naam spreken. Dan herinnert die naam hen aan de verlorenheid en aan de zonde waaruit ze verlost moesten worden. Maar dan zegt die naam ook. Mijn naam, gegeven door Gods liefde, is een naam die het zegt. Ik zal zalig maken. En als we die naam gaan spellen, als die naam voor ons opengaat, als we in die naam meer en meer verborgen schatten gaan zien, hoe hij de zonde overwint. Hoe hij de schuld uitdelgt. Hoe hij ook de zonde doodt in het leven van de zijne. Dan wordt die naam zo dierbaar. Dan wordt die naam zo heilig. Dan gaan we het met Maria zingen. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezamen barmhartigheid verwachten. Amen.
Zullen we eindigen met dankzegging. Heren, we komen tot u aan het einde van deze dienst waarin zoveel mocht plaatsvinden. De bediening van de heilige doop en ook de bediening van uw woord. Heren, wil u het zegenen. Wil u het zegenen aan ons allen, nu we iets gehoord hebben, want we hebben er maar iets van kunnen zeggen. Van de betekenis van die naam. Heren, geef dat het mogen zien, dat het alleen daar kerst wordt. Waar we als verloren zondaar die naam nodig krijgen. En het van die naam leren verwachten. Wil u de naprediker zijn van het woord wat vanmorgen gebracht is. Vergeef het zondige wat ons aankleefde. En wil u zelf uw eigen werk en uw eigen naam verheerlijken, ook onder ons. Ga met ons, als we elkaar verlaten, breng ons vanavond weer samen in uw huis. En geef dat we deze dag over het wonder van kerst mogen mediteren. Wil u onze dank aanvaarden voor alles wat u ons schonk. Heren, het is alles uit u. En door u en tot u, om Jezus wil. Amen. Psalm 72, 11e vers, is onze slotzang. Psalm 72, vers 11, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.